Goedemorgen. Fijn om bij u te zijn. Wat onze broeder vertelde uit 1 Corinthians, hoofdstuk 15, moest ik terugdenken aan een man bij de naam van Jacob Klein-Haneveld. Ik weet niet of iemand van u hem gekend heeft. Hij is al heel wat jaren geleden overleden. Hij is op een zondagmorgen naar de dienst gekomen en heeft gepredikt over het gedeelte dat onze broeder juist van ons gedeeld heeft. Hij is naar huis gegaan, hij heeft lekker geëten met zijn vrouw en hij is naar de Heer gegaan. Nee, ik hoop van harte dat dat niet met u gaat gebeuren, broeder. Dat is eigenlijk een laatste boodschap. Dat wist hij natuurlijk niet, dat zijn laatste boodschap ging zijn. Maar dat was eigenlijk een hele mooie boodschap die hij gebracht heeft aan de gemeente. Nu, ik wil vanmorgen samen met u een stukje lezen uit het eerste boek dat geschreven is. Dus dan zou ik je denken dat is Genesis. Nee, ik bedoel het eerste boek in het Nieuwe Testament. Het eerste boek dat geschreven is. Het eerste boek dat in het Nieuwe Testament is natuurlijk Matteüs. Maar dat is niet het eerste geschreven. Heeft iemand van u een gedachte welk boek, welke brief, het was een brief... Welke brief misschien het eerste zal geschreven zijn? Romeinen, dat is ook een hele mooie gedachte. Handelingen, dat is ook een hele mooie gedachte. Maar dat is het eigenlijk niet. Sommige mensen geloven dat het Galaten was, maar de meerderheid van de Bijbeldeskundigen, die geloven dat het 1 Thessalonicense was. De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicense. Je kent het verhaal. Ik moet even loeren om te zien hoe laat ik begonnen ben. Want anders weet ik niet wanneer ik moet stoppen. Dus daar is ook een klok. Dat is goed. Oké, goed. Dan weten we wanneer we begonnen zijn. En dan weten we ook wanneer we moeten stoppen. Paulus die is naar Europa gekomen. Nee, dat weten we allemaal. Handeling hoofdstuk 16. De Macedonische man die roept. Kom over en help ons. En dan gaat hij daar naartoe. Hij heeft geprobeerd om in Klein-Azië, wat we nu Turkije noemen, daar heeft hij geprobeerd om naar verschillende plaatsen toe te gaan om daar het evangelie te brengen. En de Heilige Geest heeft hem daarin belet. Hij mocht daar niet naartoe. En dan is hem het water overgestoken en dan komt hij in Filippi aan. En daar ontmoet hij Lydia. En heel eigenaardig genoeg, dat weet je allemaal wel, die mannen die van België komen, die vertellen me allemaal dingen die je al weet, maar dat doet er niet toe. Hij is gewoon om een opfrissertje te hebben. Eigenlijk Lydia, die kwam van een plaats in Klein-Azië, waar Paulus naartoe wou gaan om te prediken, en het werd hem belet. Daar mocht hij niet naartoe. En dan komt hij in Filippi aan. En dan is daar geen synagoge. Hij ging altijd naar de synagoge toe om daar het eerst te beginnen. Maar in Filippi was geen synagoge. Waarom was er geen synagoge? Omdat er geen 10 Joodse mannen waren. Je moest 10 Joodse mannen hebben om een synagoge te hebben. Dat is een hele bekende schilderij. Er zitten 9 Joodse mannen. En die zijn allemaal naar de deur aan het kijken. En die kijken naar de deur. Komt de 10e broeder binnen? Als de 10e broeder niet binnenkwam, konden ze die morgen geen dienst houden. Dus er is geen synagoge in Filippi. Dan gaat hij naar de rivier waar hij hoorde dat er vrouwen samenkwamen om te bidden. En mannen moeten dat niemand vertellen, maar vrouwen hebben meestal een groter, een sterker, een dieper gebedsleven dan wij hebben. Daar kunnen we van leren, echt waar. Dus daar, die vrouwen zijn er samen om te bidden. En dan komt Paulus daar en brengt hij het evangelie. En dan komen mensen tot geloof. En dan gebeuren natuurlijk allerlei dingen. Zit er in het gevangen, middernacht, rug, heel veel pijn, hij heeft slaag gehad. En hij en zijn medewerker die zitten daar, Paulus en Silas zitten daar te zingen. Wat zouden wij doen rond middernacht? Met een hele zere rug. In een gevangen. In die tijd, de gevangenis van vandaag, dat zijn luxe hotels vergeleken bij waar Paulus zat. En hij was er aan het zingen. En de medegevangenen luisterden. Uw omgeving, broeders en zusters, luistert. De plaats waar gij zijt, luistert mee om te horen hoe wij regeren op voorspoed, op tegenspoed, op het alledaagse leven, op het mooie leven. En zo moet hij daar vertrekken. Nee, je weet wat er gebeurd is. Het gevangenis is ineen gestort, niemand is gestorven. Hij, de gevangenis, bewakers op loop gekomen. En hij moet vluchten. En dan gaat hij naar Thessalonica. En in Thessalonica, daar is hij maar een korte tijd. Precies hoe lang, dat weten we niet. In de Filippenzenbrief staat dat zij hem verschillende keren gesteund hebben in Thessalonica. Er wordt gesproken in Handelingen over 3 weken. Het kan zijn dat het wel wat langer geweest is. Maar dan ontstaat er een gemeente. En dan moet hij weer vluchten. Om dus voortdurend tegenstander. Dan komt hij in Berea aan. En de mannen in Berea, de mensen in Berea, die gingen dagelijks na in de schriften op datgene wat Paulus hem vertelde, of dat wel zo was. Ze sloegen Romeinen niet op. Ze sloegen, het was alleen het Oude Testament dat ze hadden om na te gaan. Is dit juist? Daarom is het ook heel belangrijk, wat ik u hier vanmorgen vertel, moet je nagaan, is dat wel zo? Staat dat wel in de Bijbel? Want ik kan hier allerlei dingen uit mijn nek zetten te kramen, daar hebben we niks aan. Dus iedere keer opnieuw, wat zegt Gods woord? Nu, ik wil van deze Thessalonicenzenbrief, heeft 5 hoofdstukken, de eerste reden waarom dat Paulus die geschreven heeft, is omdat sommige mensen, die raakten helemaal in de knoei. Om zij zaten met de gedachte, de discipelen zaten ook een stukje met die gedachte, dat de Heer Jezus ging terugkomen in hun leven. En ze verwachten, oké, de Heer is vertrokken, Johannes hoofdstuk 14, ik ga heen om je plaats te bereiden, als de plaats gereed is, kom ik terug om je op te halen, zodat jij bij mij mocht zijn. Hey, en zij geloofden op een of andere manier dat ze niet zouden sterven totdat de Heer zou komen. Ze zouden allemaal de opname meemaken. En dan beginnen sommige mensen te sterven. Jammer, jammer, jammer. Hoe zit dat nu? En dan schrijft Paulus de brief aan de Thessalonicenzen. En hoofdstuk 4 vooral. Die spreekt over wat er gaat gebeuren. Hoe de Heer Jezus is teruggekomen. Ze moeten zich geen zorgen maken. De Heer gaat het allemaal in orde brengen. Maar de meest persoonlijke hoofdstuk, het meest persoonlijke stukje, om in die tijd waren er natuurlijk geen hoofdstukken als later gekomen, om het gemakkelijker te maken, om het te vinden waar we willen lezen. Maar hoofdstuk 3 is zijn meest persoonlijke gedeelte naar de Thessalonicenzen. Je zou bekend kunnen zeggen dat dat de meest persoonlijke gedeelte is dat hij geschreven heeft. Buiten Filemon. Filemon is een heel kort briefje, waar iemand is gaan lopen, een slaaf is gaan lopen, Onesimus. Hij is vertrokken en dan komt hij tot geloof. En sommige mensen, als ze een Bijbel beginnen te lezen, dan komen ze, Henk, weet je wat er gebeurd is? Ze vertellen eens, ja, Paulus heeft een kindje verwekt in het gevangen. Hoe kon dat nu? Wie was nu de moeder? Omdat staat, ik heb een kind verwekt in het gevangen. Ja, kom aan, als je een klein beetje verstand gebruikt, oké, klein boedelke. Nee, het was geen klein boedelke, het was een volwassen man, die tot geloof gekomen is. En er is een geestelijk leven ontstaan. En dan schrijft hij een brief aan Filemon, en dan zegt hij, ontvang Onesimus. Hij ontvang hem nu meer dan alleen een werknemer, slaaf in die tijd, iets anders dan wat dat nu is. Als werknemer, maar ook als broeder. Dus een hele persoonlijke brief. Maar hier, ik wil met u lezen, hoofdstuk 3, ik lees nog altijd uit de NBG. Ik weet niet of sommigen van u misschien al de nieuwe Statenvertaling of de nieuwe vertaling, maar ik heb op dit moment nog de NBG. We gaan het lezen. Het zijn 13 versen, een kort hoofdstuk. Daarom hebben wij, want we konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En we hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zal wankelen onder deze verdrukking. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Want ook toen we bij u waren, zeiden wij u reeds dat we zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Maar trouwens nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde en dat ge ons te allen tijden in goede herinnering houdt, even verlangen om ons te zien als wij u, zijn dan ook broeders bij al onze nood en druk, vertroost over u door uw geloof. Want nu leven wij, als gij staat in de Heere. Want welke danken we Goden over u vergelden, voor al de blijdschap waarmede wij ons om u verblijden door onze Heer. Nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader en onze Heere Jezus Christus, banen ons de weg door u. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u, om uw harten te versterken, zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. Stel, gij zijt de Bijbel aan het lezen en geleest hoofdstuk voor hoofdstuk. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar als je wat ouder wordt, dan word je een klein beetje vergeetachtig. Hey, dus dan heb je hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, en dan komt weer hoofdstuk 3. Daarom hebben we, want we konden het niet langer uithouden. Dan zou je toch vragen van, wow, was hij gaande? Hij kon het niet langer uithouden. En dan besluit hij om in Athene achter te blijven. En in vers 5 staat, dat is in mijn Bijbel juist daarnaast. Daarom kon ik er ook niet langer uithouden. Hij had zo'n sterk verlangen om te weten hoe het met hen ging. Had eigenlijk een vaderhart voor de Thessalonicenzen. Niet alleen voor de Thessalonicenzen, eigenlijk voor al Gods kinderen. En hij wilde alles doen om erachter te komen hoe gaat het nu met hen. Zelfs om alleen in Athene achter te blijven. Dus dan zei hij, allee Paulus, je zei toch geen watje. Je durft toch wel alleen in Athene achter te blijven, wat is er nu te doen? Paulus was iemand die stond aan het front. Er waren hele grote aanvallen, dat spreekt hij ook van. Dat zei hij ook misschien wel, door de verzoeker misschien wel verzocht zouden worden. En hij werkte altijd in een team. Hij werkte niet alleen, hij werkte samen. Heel belangrijk dat we ook in de gemeente, dat we samenwerken. Het is niet een one-man show. Eén iemand die gaat het eens even doen. Als die één iemand dan eens een keer wegvalt, ja, dan staan we dan allemaal. Heel, heel belangrijk, dat we om elkaar geven. Dat was afvragen, hoe maakt die broeder het? Dat is belangrijk dat we dat ook op een of andere manier naar elkaar toe uiten. Er zijn sommige mensen, die hebben de gave van barmhartigheid. Zelfs een geestesgave, de gave van barmhartigheid. Heel veel mensen, als ze denken aan de geestesgaven, dan willen ze misschien die gaven of die gaven of die gaven. Of dan vragen we ons af, welke gave is voor de gemeente nu eigenlijk het belangrijkste? Wel, ik wil aan u voorstellen dat een van de belangrijkste gaven in de gemeente, voor het welzijn van de gemeente, is de gave van barmhartigheid. Dat zijn mensen die hebben dat gewoon. Dat komt uit hun poriën. Dat zijn gewoon mensen, daar wilt je bij zijn. Dat zijn mensen die geven om u. Dat zijn, hoe gaat het? En ze zijn alweer vertrokken. Nee, die mensen, dat, ik hoop van harte, broeders en zusters, ik ken u niet goed genoeg. Ik ben hier niet vaak genoeg. Maar ik hoop dat er zo mensen in de gemeente zijn, dat we daarvoor mogen leren om ook zo te zijn. Dat we om elkaar geven. Dat doet die man hier. Hij is bereid om Timotheus te sturen om erachter te komen hoe het met hem gaat. Om hij beseft, ze gaan verdrukking meemaken. En dat vind ik hier in vers 3 en 4, dat vind ik zo belangrijk wat Paulus hier zegt. Dat er verdrukking zijn. En dan zegt men in vers 3 dat we daartoe bestemd zijn. Vandaag de dag zijn er heel veel mensen die zeggen, we zijn bestemd tot zegen, tot overwinning, tot gewoon prachtig, geweldig, magnifiek. Verdrukking. Hallo, is er zonde in de gemeente? Is er zonde misschien in uw leven? Hier vertelt Paulus dat we verdrukking kunnen verwachten. En als de verdrukking komt, als de moeilijkheden komen, dan moet je zeggen, alleen God heeft ons in de steek gelaten. God heeft ons helemaal niet in de steek gelaten. Hij wil ons daar juist door heen helpen. Hij wil ons daarin bemoedigen. En soms duurt dat vrij lang. Ik heb u, geloof ik wel, door de jaren heen dat ik hier geweest ben, af en toe verteld dat we kleinkinderen hebben. Nee, Jan is 85, ik ben nog niet helemaal 85, ik ben ook op weg. Hey, maar we hebben kleinkinderen. En een van onze kleinkinderen, Lani, die heeft al 5 jaar Lyme. De ziekte van Lyme. Een ellendige ziekte. Verschrikkelijke ziekte. Dat is heel moeilijk te behandelen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik heb u ook wat verteld wat voor behandeling dat ze nu ontvangt. Ze gaat naar Ede, vanuit België naar Nederland, om een behandeling te krijgen. En die mensen hadden al van tevoren gezegd, dat gaat zeker een jaar duren. Ze is nu 2 jaar en 4 maanden in behandeling. En ze heeft een maand geleden op haar dieptepunt gezeten. Ze heeft op een bepaald moment een optreden mogen doen. Ze zingt. Haar nichtje zingt ook. Ik ben natuurlijk de trotse grootvader. Ze kan heel mooi zingen. Hè? Maar er zijn ook andere mensen die het ook vinden. Dus ze hebben een benefietconcert gedaan voor een neefje van Lani die in de zending wilde gaan. En Lani die heeft dan, voordat je begint, dan doet je even door de liedjes heen. En op een bepaald moment, zij viel niet in op het juiste moment. Ik ben geen zanger, ik weet helemaal niet waar ik moet invallen. Ik ben heel blij dat jij van voren staat, dat je weet wanneer ik moet invallen en alles wat erbij komt. Maar Lani op dat moment, die viel niet in. Dus moest ze even opnieuw beginnen. En ze dachten, ja, Lani heeft gewoon even, dat gebeurt van tijd. Hè? Dat gebeurt, hè? Dat je niet weet wanneer invallen. Op dat moment, toen ze daar stond, was ze bekant flauw gevallen. Zo zwak was ze. Nu, de reden daarvoor is, dat hadden ze haar ook van tevoren verteld in de behandeling, op het moment als we het laatste van de Lyme moeten aantasten, dan gaat de immuunsysteem, die wordt geprikkeld om daarin tegen die Lyme te werken, gaat je u ellendig voelen. Zij heeft op momenten in die 5 jaar zich heel ellendig gevoeld. Maar dat was ongeveer het ergste. En dan is ze teruggegaan naar Ede. En weet je wat ze in Ede zeiden? Wij vinden geen Lyme. Nu, dat hoorden wij. Ik krijg er nu nog een keer wel van. Ze had geen Lyme meer. De Lyme was weg. Ze hebben het geprikkeld. Dat doen ze om te zien of er misschien nog iets is Lyme. Dat is iets onnozels. Dat is heel moeilijk te begrijpen. Zij komt thuis en Joy die belde. Lani heeft een halve sinaasappel gegeten. Zij is 18 jaar oud. Heb jij al van iemand een telefoontje gehad die zei, onze dochter, onze 18-jarige dochter, heeft een halve sinaasappel gegeten? Wat blieft? En dan? Lani had in 2 jaar geen fruit meer gegeten. En ze had een halve sinaasappel gegeten. En ze heeft die niet overgegeven en ze heeft niet onmiddellijk die regen gekregen. Dat is bij haar gebleven. Maandag was ik mijn dochter aan het helpen om klinkers te halen. En op een zeker moment, ik zag dat Lani was op de trampoline. Ze was aan het springen. Prijs de Heer. Maar 5 jaar, de eerste 2 jaar, de eerste 2 jaar, 2,5 jaar, wisten ze zelf niet wat het was. Dat is lijden. En dan zijn wij grootouders. We zijn er niet dagdagelijks bij. Mijn dochter Joy die heeft dat 5 jaar lang meegemaakt. Johan natuurlijk ook. Maar een moeder, dat is afschuwelijk. Dat is een stukje lijden. En ik heb heel vaak met de Heer gesproken. Door dat alles heen hebben we veel meer met de Heer gesproken. Er zijn ook momenten geweest, Heer, zijt je er nog? Jij die almachtig zijt, ziet je mijn kleindochter? Wilt je medelijden met haar hebben? Wilt je haar alsjeblieft genezen? En we kunnen niet gaan, ik eis God dat jij geneest. Je moet niet gaan, je moet niet bij God gaan om te eisen. Bij klein murmeltjes. Bij God gaan en eisen. Dat is absoluut niet wat God wil. We mogen wel vragen, aanhoudend vragen. Met onze klak in de hand. En dan is het natuurlijk, nu is het afwachten. Gaat dit helemaal verder de goede richting uit. Dus hij zegt hier, ik heb u gewaarschuwd, nu is het gekomen. En nu maak ik me zorgen of u er doorheen komt. Of de bezoeker u misschien niet aangetast heeft en dat het werk vruchteloos zou geworden zijn. Hij wist niet wat eruit voort ging komen. Hey, Kees Knuster is hier gekomen. En wat ging daarvan komen? Ging dat stand houden? Iets beginnen, lieve broeders en zusters, is veel gemakkelijker. Een jongen en een meisje worden verliefd. Ik heb er al honderden meegemaakt. We hebben er al een tientallen hebben we voor onze begeleiding gedaan. Dat is zo gemakkelijk als van een tafel afvallen. Of van een stoel afvallen. Of te struikelen. Maar om vol te houden. Mijn vrouw en ik zijn 23 april 53 jaar getrouwd. Is het altijd roze geur en maneschijn geweest? Ja, kom. Ik zo'n volmaakte man met zo'n ongemaakte vrouw. Absoluut niet. Beginnen is gemakkelijk. Doorzetten. De gemeente in Thessalonica. Paulus is begonnen. En nu zetten ze door. En dan komt Timotheus terug. Goh, ik vind dat prachtig. Ik ben iemand, ik leef me daarin uit. Ik kan dat haast zien gebeuren. Hey, Timotheus komt terug. Paulus, alles is in orde. Ze geloven nog. Ze doorstaan de verzoeking. Ze willen u nog zien. Om kunt u voorstellen. Die naar Paulus is gekomen. En die heeft ons de evangelie gebracht. En nu zitten we hier in de miserie. Nu zitten we hier in de ellende. En de familie wil niks met ons te maken hebben. En ik heb mijn job verloren. En ze willen me in het gevangen steken. En ze willen mijn huis afpakken. In die tijd was het allemaal waarheid. Zeg, was die naar Paulus maar nooit gekomen, die mens? Nee, ze hebben hem nog altijd lief. En dan staat er in vers 7, of eigenlijk al het begin van vers 8, want nu leven wij. Wat doet uw leven, broeder en zuster? Waar leef jij van op? In de wereld vandaag, je leeft op van, boah, ik heb een reisje gewonnen. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Ik ben hier naartoe gereden vandaag, vanmorgen. En op een zeker moment, boom. Heb je gehoord dat zo? Boom, dan zit je in de auto. En dan hoort je zo, boom. En daar reed een Mustang. Een Ford Mustang. Toen ik een manneke was van 21 jaar oud, een droom. Een Ford Mustang. Dat zijn prachtige auto's. En als je daar op de gaspedaal duwt, dan moet je wel kijken naar de nafbak, die wordt dan leeg. Maar een prachtig geluid, hè. En dan zijn we muscle cars, noemen ze dat. Ja? Wauw, dat doet leven. En dan moeten wij ons de vraag stellen, wat doet ons leven? Waar leef ik van op? Voor Paulus was het, als jij staat in de Heer. Dat we eigenlijk het beste willen voor de anderen. Dat is als individu in de gemeente, maar eigenlijk moet een stap verder gaan. En stel op een zeker moment, we zijn in een gemeente en ja, het gaat zo wat stroef. Soms gebeurt er, hè? Dat maken we ook mee in Limburg. Soms gaat het stroef. En dan hoort je, twee dorpen verder, 15 kilometer verder, is een nieuwe gemeente begonnen. En die groeit als een paddenstoel. En zeggen we dan, prijs de Heer. Of hebben we dan allerlei kritiek? Ja, maar wij doen het hier wel veel beter. Hè? Wat ze daar alle dag in erachter allemaal doen, dat is soms een probleem. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En dat we eigenlijk Gods zegen willen vragen over de andere broeders en zusters in de gemeente. Misschien dat die hun kinderen zijn wel tot geloof gekomen en uw kinderen nog niet. En die hebben een goede job gekregen en jij zit juist afgedankt. Er gebeuren allerlei dingen. En kunnen we dan nog blij zijn, dankbaar zijn? Kunnen we dan zeggen, nu leef ik. Om die broeder, die had het moeilijk en nu gaat het goed. Zijn vrouw is niet tot geloof gekomen en nu komt hij wel. Of de kinderen, of wat het ook allemaal mag zijn. Zo belangrijk dat we eigenlijk het goede voor de andere wel. Ik heb in Canada gewoond. En daar heb ik op een zeker moment een gemeente, een kerk bezocht. In Nederland is de gereformeerde kerk, de christengereformeerde kerk, de vrijgemaakte, de artikel 38, ik weet het wel allemaal, maar het einde. We kwamen in Canada aan. Het was allemaal de Christian Reformed Church. Dus al die Nederlanders die eraan toegekomen waren, de verschillen van hier in Nederland hadden ze achtergelaten en daar waren ze één kerk. En dat gebeurde toch weer, dat er sommigen vonden, ja, maar het is niet zwaar genoeg, het is niet dit genoeg, wat dan ook. En er was een kleine groep, was opnieuw begonnen, van de christelijke gereformeerde kerk. Mijn pa en ma zijn erin opgevoed. ben tussen haakjes heel, heel, heel dankbaar voor wat ik daar geleerd heb. Ik heb geleerd dat ik een zondaar ben. En als je de Heidelbergse catechismus, ik weet niet of je die kent. Hè, de Heidelbergse catechismus, dat is eigenlijk heel, heel goed. En dat begint met zondag 1, dus verdeeld over 52 zondagen. En zondag 1, wat is mijn enige troost bij de in leven en sterven? En dan geven die een korte samenvatting, een prachtige samenvatting, wat ze dan helemaal verder uitleggen in de rest van die catechismus. En dan het eerste stuk daarvan is uw verlorenheid. En weet je, dat is het grootste probleem als we proberen met mensen te spreken over de evangelie. Ik ben niet verloren, ik weet de weg heel goed. Doe niet zo flauw, man. Ik was als manneke van 10, 12 jaar oud, wist ik al heel, heel, heel goed. Heel drommels goed dat ik verloren was. En dan komt er een stuk redding. En dan komt er een stuk dankbaarheid. Prachtig opgebouwd. Elke zondag werd dat, we hebben twee diensten. De ene dienst een vrije preek. En de andere dienst door de Heidelbergse catechismus. Wij gingen dan naar die nieuwe kerk. Dat was dan meer zoals mijn ouders grootgebracht waren. En die man die heeft gepreekt, en in mijn ogen was dat een hele lange preek, nu de diensten duurden naar een uur, dus de preek was niet zo lang. Maar die preek, dat was een en al verdoemenis, zonde, verlorenheid. Ik voelde de vlammen van de hel aan mijn tenen. Van een manneke van 14 jaar oud. Ik was er diep, diep van onder de indruk. En we gingen naar buiten, dat gebeurt er allemaal heel ordelijk. Van voren beginnen ze en dan zo van, en op een zeker moment, ik mocht dan ook uit mijn rij stappen. En er waren juist voor mij, waren twee mannen. En de ene zei tegen de andere, the price of the pigs went up 5 cents a pound. De prijs van de varkens is 5 cent per kilo omhoog gegaan. Nu, ik begrijp dat. Onlangs is er op Nederland 1 geloof ik een programma geweest over Nederlanders die geëmigreerd zijn naar Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ik heb dat bekeken. Ik kan me daar helemaal in thuis voelen. Ik was 11 jaar oud toen we geëmigreerd zijn. Dat is harde labeur, dat is hard werken. Dat is van niks beginnen. Dus die boer, die was hoogstwaarschijnlijk, het was niet alleen maar ik ga nog een klein beetje meer weelde hebben. Nee, het was een stukje van ik ga overleven. Maar ik als klein manneke, 14 jaar oud. En ik had gehoord wat die dominee gezegd had. Ik was er 100% van overtuigd dat het waar was van mij. En die man, die leefde omdat de prijs van de varkens en paarden omhoog gegaan was. Ik was eigenlijk diep teleurgesteld. Toen was ik 14. Het heeft nog 13 jaar geduurd voordat ik christen geworden ben. 13 jaar voordat ik durfde geloven dat de Heer Jezus ook voor mij gestorven was. Het is goed om iemand te vertellen dat hij een zonder is. Maar het is ook heel belangrijk om te vertellen wat de oplossing voor de zonde is. Weet je wat die man zei? Dat is raar, hè? Dat is nu, meer dan 60 jaar geleden. Aan het eind, weet je wat die man die zei? Dit zo, het is ook Jezus! Amen. Oké. Dat is nog Jezus. Hij had beter over die zonde voor 5 minuten kunnen praten en dan 13 minuten over Jezus. Maar zo belangrijk dat we weten wat ons doet leven. En voor Paulus was het, als het hun goed ging, als het een overwinning was voor hun, daar leefde hij van op. En wat doet hij dan? En we kunnen zeggen, zo ben ik ook. Prachtig, prijs de Heer. Wat staat er dan in vers 10? Nacht en dag bidden wij vurig. Doet je dat, broeders en zusters, voor elkaar bidden? Vurig bidden. Als ik op een zeker moment iemand is een paar weken niet geweest, heel mooi om dan een kaartje te sturen of een belletje te doen of wat dan ook. Maar nog meer belangrijk, heren, wat scheelt er? Wilt je bij die mensen zijn? Wilt je hen bemoedigen? Wilt je hen aanraken? Hij voor elkaar bidden. Weten van elkaar. Die persoon, die broeder heeft het moeilijk. Morgen moet hij dat. Of die is niet zo. Die voelt zich niet zo goed. Vurig voor elkaar bidden. Nu, hij deed dat om hen te mogen zien. Ik neem hier een toepassing van. Dat we dat ook voor elkaar zouden doen. Dat we zorg voor elkaar zouden dragen. En misschien het allerbeste is dat we voor elkaar kunnen bidden. En dan verlangt hij dat hun geloof, dat dat mag groeien. Het is nooit stilstaan in ons christelijke leven. Het is groeien. De Heer beter leren kennen. Toen ik hier naartoe gereden ben, heb ik geluisterd naar Alistair Begg. Die man, dat is een Schot. En die is in Amerika geëmigreerd. En die is daar een voorganger in een hele grote kerk. En die heeft, ik weet niet wat allemaal, voor hele goede preken. Die kunt je vinden op YouTube. Je kunt allerlei andere predikanten in het Nederlands vinden op YouTube. Prachtig om daar naar te mogen luisteren. Als ik straks naar huis toe ga, dan ga ik luisteren naar een programma van VRT. Dat is een interview. En dat vrouwke die vraagt altijd aan de mensen die ze interviewen een uur lang. Op een zeker moment vraagt ze, wat gelooft u? En dan hoor je de raarste dingen. Dus als ik zondagsmiddags na een dienst ergens naar huis rijd. En ik ben heel blij dat ik nu een uur mag rijden. En dat programma is juist een uur lang. En dan luister ik daarna. Maar voor de rest, als ik in de auto zit. Als mijn vrouw er is. Hey, als we gingen vroeger naar mijn vader in het noorden van Nederland, die is nu overleden. Hey, dan hadden we 7 uur in de auto. En we luisterden 7 uur naar Alistair Begg. Daar word je van opgewaard, word je van bemoedigd. Dan word je eigenlijk, ja, uw gedachten, uw hart, die wordt geraakt door het woord van God. Hij zegt uiteindelijk in vers 13... Om uw harten te versterken, dat was zijn verlangen. Zodat ze onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus. De Heer komt terug, broers en zusters. Zijn we gereed? Gereed voor zijn komst? Is er nog iets wat we moeten doen voor zijn komst? Is er misschien nog iemand waar we het goed mee moeten maken? Is er misschien nog iemand waar we voor moeten gaan bidden? Waar we maar gewoon dat we gereed zijn. Voor ze komt. Ik zie daar naar uit, echt waar. Ik probeer soms voor te stellen hoe dat er is. Ik luister naar iemand die zei, die had gedroomd dat hij in de hemel was. En allerlei mensen die ze zag, die ze kende, en ze zei, weet je wat ik gedaan heb? Ik ben door heel die groep mensen heen gehold en ben ik bij Jezus op schoot gekropen. Kun je dat voorstellen? Ziet je daar naar uit? Bij Jezus op de schoot, een hele grote schoot. Bij Jezus op de schoot te kruipen en om daar hem oog in oog te vertellen. Heere, dank u dat u naar deze aarde gekomen bent. Dank u, Heere, dat u op het kruis van Golgotha voor mijn zonden gestorven bent. Ik ben nu 49 jaar christen dit jaar. En ik heb toen de eerste keer, toen ik besefte dat hij voor mij gestorven was, heb ik hem gedankt. En elke dag dank ik hem opnieuw. Heere, u bent voor mij gestorven. Maar hij is niet doodgebleven. Hij is verrezen. Hij leeft. De levende Christus in ons hart en leven. We mogen hem verwachten en we mogen elke dag met hem leven. Laten we samen bidden. Vader, wat een geweldig voorrecht, Heere, om u te kennen. Zijn we blij, Heere, met uw woord. Blij, Heere, dat Paulus zo'n persoonlijke hoofdstuk geschreven heeft. En Heere, dank u dat wij ook heel persoonlijk mogen zijn aan elkaar. U kent ons, Heere, door en door. U weet precies wat we nodig hebben. Help ons om onze ogen op u gericht te houden. Dank u wel, Heere, in Jezus' naam. Amen.
Amen.